We hebben het gehad over de wenselijkheid van het hebben van een inzicht, waardoor veel barrières die er anders zijn, verdwijnen. We hebben het gehad over de mogelijkheid van blijvende aandacht en de moeilijkheden. We hebben het gehad over blijvend ervaren. Dat was de laatste stap. En we zijn toen ingegaan op wat blijvend ervaren beduidt. We hebben gezien dat zolang je ervaart, denk je niet. En als je denkt, ervaar je niet. En dat blijvend ervaren is de voorloper van het zwijgend aanwezig kunnen zijn. In zwijgend aanwezig zijn ben je in staat om alles wat er is te ervaren. Dus dan breidt het blijvend ervaren wat eerst geoefend is in het blijvend ervaren van waarmee je bezig bent, breidt zich uit naar het blijvend ervaren van alles wat er is. Dat laatste is natuurlijk een hele grote stap. Maar die grote stap kun je niet nemen voordat je de voorgaande stap genomen hebt, namelijk van blijvend ervaren in waarmee je bezig bent. Blijvend ervaren waarmee je bezig bent impliceert, zeker misschien een paar jaar, dat je bezig bent met het constateren bij jezelf wanneer je niet meer ervaart. Dat is nodig. Als je dat niet wilt doen, dan zul je die hele lange weg moeten gaan van oefenen op een bankje, op een stoel, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar dan maak je niet gebruik van dat meest verheven instrument wat de mens heeft, namelijk aandacht. Met aandacht is alles mogelijk. In aandacht kan alles veranderen. In aandacht kan alles regenereren. De moeilijkheid is alleen dan alweer dat je die aandacht niet kunt dwingen. Die aandacht moet uit zichzelf opbloeien in jou. En het enige wat je doen kunt is een voedingsbodem hebben waarin die aandacht opbloeit. Dit is dus wat ik nu zeg tegen jullie allemaal. Het is een totaal andere weg dan je in het algemeen aanbevolen wordt. En ik zeg het nu, vandaag, voor het eerst, met zoveel duidelijkheid. En om het nou duidelijk te maken eigenlijk, hoop ik tenminste een beetje duidelijk te maken. Ik kan het natuurlijk niet. Is jullie een verhaal te vertellen, sommigen van jullie kennen het al van mij. Het is een oeroud verhaal, bijna net zo oud als de schepping. En naar mij verteld is, op het ogenblik is het in India alweer bijna vergeten. Maar er zijn enkele honderden jaren geweest dat dit verhaal ook bij het volk de ronde heeft gedaan en een, zou je kunnen zeggen, een geestelijk bezit was. Althans een geestelijk bezit van degene die het begrepen, die er iets in voelde. Het is het verhaal van de Brahmanenzoon Vasudeva, die onderricht werd door zijn vader. Zijn vader was een hele beroemde en zeer geleerde pandit, een schriftgeleerde zouden wij zeggen. En hij had het gevoel dat die leerlingen zeer verheven waren, heel mooi waren, maar dat er iets aan ontbrak. En hij heeft daar vele lange gesprekken met zijn vader over gehad en die zei: zoon, ik kan je verder niet helpen, je zult naar een heilige moeten gaan, omdat wat jij vindt dat er ontbreekt, wat jij voelt dat er ontbreekt, om dat aangereikt te krijgen. En Vasudeva ging op weg en het was een hele, ja, een hele intelligente jongen en een hele gevoelige jongen. En hij kwam bij verschillende, naar men tegen hem zei, heiligen, maar altijd had hij het gevoel dat tussen dat wat hij zocht en hemzelf eigenlijk een belemmering zat, en dat was dan meestal de heilige zelf die daartussen zat. Namelijk dat die heilige, en dat vertelt het verhaal niet, maar dat geef ik jullie als verduidelijking, dat heeft heel veel plaats, dat mensen die ergens in een bepaalde sector van het leven geweldig ver komen, achtergebleven gebieden hebben, en die zijn dan ook echt achtergebleven, en die zitten tussen hun, die zitten tussen degene aan wie ze iets zeggen en dat wat ze zeggen. Maar op een keer kwam die, nadat hij heel lang gereisd had, kwam die bij een heilige waarvan gezegd was, dit is de grootste heilige, ga daar naartoe en je zult beloond worden. Die heilige die woonde in een streek waar helemaal geen water was. Hij moest zijn water zelf dus ook altijd halen, maar er waren dorpelingen van een paar kilometer verder weg die hem altijd water brachten, omdat ze het een eer vonden dat hij in hun landstreek wilde zijn. Vasudeva ging naar deze heilige toe, en van het eerste moment af had hij het gevoel, ja, deze man, daar moet ik bij zijn, die kan mij helpen. En hij vroeg aan de heilige, want het is ook heel merkwaardig in dat verhaal, die heilige heeft geen naam. Hij vroeg aan de heilige of hij leerling bij hem mocht worden. Ja, zei die heilige, dat mag, maar je moet eerst deze kan die leeg is vullen met water. Ga naar het dorp en haal daar water voor mij. En daarna zullen we met de leerling beginnen. Vasudeva ging met de lege kan vastbesloten naar het dorp toe en klopte aan bij de eerste huizen, maar ze hadden geen water. Soms was het zo dat de vrouw was nog geen water gaan halen, en soms was het zo dat het hele huisje leeg was. Het was midden op de dag. Uiteindelijk kwam die bij het grootste, mooiste huis van het dorp. En hij zag aan de hele opmaak van het huis, zag hij dat het een huis van een Brahmaan was. En hij wist dat Brahmanen uitsluitend water geven aan mede-Brahmanen. Dat was voor hem geen punt, maar hij had toch een kleine bedenking. Hij klopte aan, en in India zijn de huizen dus allemaal open, dus je klopt tegen een deurpost en je wacht of er iets komt. Hij klopte met zijn kan in zijn hand en raakte eigenlijk in gedachten omdat er niemand kwam. Maar op een bepaald moment zag hij opeens de zoom van een sari en hij keek op en hij stond, zoals hij dan later wist, voor de oudste dochter van het gezin, met zijn kan in zijn hand, en hij was op het punt om te vragen om water. Maar dat lukte hem eigenlijk niet, want hij werd zo getroffen door de schoonheid van deze jonge vrouw, die sprakeloos was. En uiteindelijk lachte die eigenlijk alleen maar. Zij lachte terug. En zo begon het tweede verhaal van Vasudeva. Hij was intussen, door alles wat er gebeurd was, zijn kan vergeten, die zette die neer, ze kwamen in gesprek, maar dat ging zo verder, en het kwam erop neer dat uiteindelijk Vasudeva trouwde met deze dochter, de oudste dochter van de Brahmaan. En omdat hij liever niet meer in de positie zou komen om geen water te hebben, bouwden ze een huisje langs de rivier, iets verderop. En ze kregen kinderen. Het was een heel gelukkig gezin. Vasudeva werkte in de tempel als Brahmaan. En hij deed dat met heel veel overgave. En hij deed met zoveel overgave dat hij zich wel eens afvroeg, waarom ben ik eigenlijk weggegaan bij mijn vader? Maar verder dan die gedachte kwam hij niet. Toen zijn kinderen ongeveer tussen 5 en 9 jaar waren, op een nacht braken de regens los, en dat is in het oosten zo, dat weet ik uit eigen ervaring. In enkele uren tijd kan een rivier die normaal is, kan tot 4 of 5 keer zijn hoeveelheid aanzwellen en dan alles meenemen wat daar in de buurt is. En Vasudeva had heel vaak wel die regen horen kletteren, en hij had ook wel gehoord dat er iets met die rivier was, maar hij maakte zich eigenlijk niet ongerust. En opeens was het dan zo, die vloedgolf kwam er overheen zetten en het huisje van Vasudeva werd meegenomen in het water. Hij had nog wel de tegenwoordigheid van geest om zijn kinderen bij elkaar te nemen, zodat hij hoopte dat hij op een of andere manier uit die kokende massa zou kunnen komen om te overleven. Zijn vrouw had hij niet meer gezien. Maar het lukte niet. Maar op een bepaald moment met zijn kinderen in zijn armen merkte hij dat hij omlaag gezogen werd. En op dat moment schoot hem de naam te binnen van de naamloze. En hij riep hem aan. En op dat moment was hij terug bij de heilige zonder naam, die hem de kan aanreikte, die leeg was om water te halen. Dat is het verhaal. En dat is een perfecte beschrijving van ons leven. Wij zijn ook allemaal geboren met een gemis. Gemis aan het wezenlijke. En ieder gaat op zijn manier op weg. En als die op weg is, omdat hij nou een keer een mens is van deze wereld, raakt hij verloren in de wereld van de twee basisinstincten. En daar brengt hij zijn leven in door. En zo af en toe, zoals Vasudeva ook had, toen hij dus als Brahmaan werkte in de tempel, herinnert hij zich dat hij eigenlijk iets anders had gewild. Maar hij kan zich niet meer te binnen brengen. Wat hij toen hij op weg ging, toen dat gemis heel duidelijk was, nog goed wist. Dat wist hij niet meer, want hij had zo lang geleefd in die wereld van de twee basisinstincten. En hoe langer je daarin leeft, hoe meer je daarin verloren raakt. Hoe meer je je eigen afstamming vergeet, hoe verder je wegkomt van de mogelijkheid om daartoe terug te keren. En dat is ook heel betekenisvol in dat verhaal, dat hij terugkeert tot zijn missie, tot zijn eigenlijke bestemming, op het moment dat hij sterft. Dat is bij ons ook. Althans bij de meeste mensen. Maar als je wilt mediteren, als je echt wilt mediteren, dus niet, enfin, jullie weten wel alles. Dan betekent dat, dat je voordat je sterft, dat water gebracht moet hebben naar de onuitsprekelijke. Dat betekent dus dat je die aandacht, die blijvende aandacht, in je leven hebt. Dat je niet verloren raakt in die wereld van de twee basisinstincten. En onze uitdaging is niet ons probleem, maar onze uitdaging is om die aandacht op den duur te hebben. Te hebben niet in de zin van bezitten, maar die aandacht altijd ter beschikking te hebben. Zodat je vanuit die aandacht in de wereld van de twee basisinstincten leeft. De basisinstincten die eigenlijk alles zijn wat wij kennen. Het andere kennen wij niet. Het andere kennen we vanuit de verhalen. Vanuit de heilige geschriften. En vanuit de mededelingen van enkelen. Maar we kennen het niet vanuit onze eigen ervaring. En het is dus noodzakelijk om die aandacht te hebben. Daarover te kunnen beschikken. Op elk moment dat dat nodig is. Er eigenlijk nooit uit te zijn. Altijd van daaruit in het leven te staan. En dat is, mensen, ik zeg het jullie nogmaals heel duidelijk, dat is de enige mogelijkheid, echt de enige mogelijkheid, dat je loskomt van die wereld van de twee basisinstincten. Dat is dus de hele schepping. De schepping bestaat uit die basisinstincten. Hè? Zelfhandhaving en voortplanting. Met alles wat erbij is. En natuurlijk, dit onuitsprekelijke is, ja, dat is eigenlijk de baarmoeder van de schepping. Maar hij is zo verheven en zo voor ons gevangen in die wereld van de twee basisinstincten, is die zo ver weg. Maar we zijn ervan. Ieder van ons is ervan. En het is mogelijk om vanuit die aandacht van daaruit te leven. En het mooie is dat dan er geen strijd is. Dan is er geen strijd. Dan is er alleen voortdurende verdieping. Voortdurende verfijning. Voortdurend verder gecentreerd raken in het onuitsprekelijke. En dan heb je pas de eigenlijke juiste uitgangspunt van het staan in je leven. Dan zul je dat leven niet veroordelen. Dan zul je die basisinstincten niet vervloeken, wat veel gebeurd is in de religieuze geschiedenis van de mensheid. Je zult het voortplanten niet zondig verklaren. Dat wil zeggen de bijverschijnselen ervan. Je zult je niet hoeven te beheersen. Je zult niet hoeven te regelen. Je zult niet hoeven te ordenen. Het gebeurt van daaruit. Want al onze ordeningen, al onze regelingen, al onze beheersingen zijn futiel in verhouding tot wat gebeuren moet. Dat is de ene kant. Dat is het verhaal. Dat is ons verhaal. Van ons allemaal. Zoals we zijn. En aan de andere kant is er dus die iets meer wetenschappelijke benadering die wel met dat verhaal te maken heeft. Maar die door dit verhaal duidelijker wordt. En dat is dat je als mens vele lichamen bezit. En dat al die lichamen met elkaar verbonden zijn. En al die verschillende lichamen hebben verschillende tijden van leven. Hoe hoger het lichaam, hoe langer het leeft. Daar komt ook de verwarring uit voort. Verwarring die hier in het Westen de hoogtij viert. Daar hebben ze het over gestorven enzovoorts. En bedoelen ze dat een bepaald lichaam van iemand die overleden is, nog is. Maar godzijdank, alles wordt opgeruimd. Als je maar lang genoeg wacht, is alles opgeruimd. Het enige wat nooit geboren is, is natuurlijk onsterfelijk. En daar hebben we het nu eigenlijk over. Maar zolang je in dit lichaam bent, wat we allemaal hebben, doe je wijs met die andere lichamen te activeren. Daarvoor doen wij onze oefeningen. En we zijn nu dus bezig, behalve de adem, de houding en de beweging, om ook energieoefeningen te doen. Maar die energieoefeningen zijn ook zeer veelzijdig wat hun mogelijkheid betreft. We kennen de gewone levensenergie en we kennen de energie die verbijzonderd wordt voor de geslachtsfunctie, die inderdaad van een hogere orde is, een grotere verfijning is. Maar er zijn nog hogere, verfijndere energie. En hoe hoger je gaat, hoe meer je gevoel krijgt voor je ervaren, leert ervaren hoe die energieën gaan en wat ze doen, hoe makkelijker je op de onderliggende gebieden kunt werken. Maar pas op. Je kunt pas echt oefenen in een hoger gebied als het gebied daaronder voor jou zijn bekoring heeft verloren. Wat bedoel ik daarmee? Ik bedoel daarmee dat het jou niet meer bezit. Want voor die tijd is dat oefenen, dat heeft geen zin. En dus komen we weer terug bij die aandacht. Kun je die aandacht? En dat is de sleutel echt. Kun je die aandacht zo voor jezelf leren ervaren? Dat die als het ware uit dat gebied ligt. Dat betekent niet dat je uit de wereld gaat. Dat is juist de schoonheid ervan. Je hoeft helemaal niet uit de wereld te gaan. Je kunt er gerust in blijven. Maar het bezit jou niet meer. Je ziet de werkingen. die er in dat onderliggende gebied zijn, die zie je heel duidelijk. Je ziet ook waar er iets misgaat, bij jezelf, bij een ander. Je bent van dienst, zo mogelijk. Maar daar houdt mee op. En dan kun je op een niveau hoger gaan oefenen. En dat dient zich vanzelf aan. Daar hoef je geen boeken voor te lezen. Daar hoef je niets voor te doen. Daar hoef je alleen maar die aandacht te cultiveren. Die aandacht die vanzelf de weg wijst, die gang. Misschien is het wijs om het hierbij te laten. Het is heel veel geweest.